Danken dat we daarvan mogen zingen dat u zo wonderschoon bent. En ik wil ook zo bidden, als we nu uw woord openen, dat we die schoonheid van uw zoon mogen zien. En dat we ook mogen beseffen dat u ogen op ons bent, dat u met ons bent en dat u ons ziet en dat u ons ook nu ziet. En Vader, wil u onze harten echt openen, dat we die schoonheid mogen zien die alleen door uw Heilige Geest geopenbaard kan worden. Wil u zo met ons zijn in deze minuten van dat we uw woord overdenken en over Jezus nadenken. Hem als de hoge priester. We willen u zo danken in Jezus' naam. Amen. Ik wil heel graag met u weer datzelfde gedeelte lezen waar we nu al een enkele weken mee zeg maar, bezig zijn. En dat gaat over het hoge priesterlijke gebed. Een gebed wat Jezus eigenlijk uitspreekt nadat hij het avondmaal heeft ingesteld. Dat hij op weg gaat naar het kruis en zijn discipelen eigenlijk opdraagt. En we lezen die eerste 5 verzen, wil ik daarvan lezen. Johannes 17, vers 1 tot en met 5. En dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. En ik wil heel graag met u nadenken over die tekst die daar donker, zeg maar, iets geasseerd is. Dat is een prachtige gedachte opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. Het raakte mij in die liederen die we zo gezongen hebben, dat ik me bewust werd, en de hele week me eigenlijk bewust ben geworden, dat ik, zeg maar, door God aan Jezus gegeven ben. Ik was in bezit van iemand anders. Ik was in het bezit van de duisternis. En Jezus is gekomen. En hij is gekomen dat de Vader hem, diegene die hem toebehoren, geeft. En ik wil iets van die diepte proberen over te brengen. En wat dat voor u in het dagelijks leven eigenlijk betekent. Als gemeente zijn we al een paar weken eigenlijk bezig met dit gebed. En dat wordt ook in de huiskringen wordt dat besproken voor onze gasten in ons midden. Dat we daar samen over nadenken. En ik weet niet of, ik ga ervan uit dat jullie zeg maar, het hele priesterlijke, hoge priesterlijke gezin gebed hebben doorgenomen, althans gelezen, dat je steeds het hele gebed eigenlijk leest, voordat je naar de huiskring gaat en als dat daar samen over gesproken wordt. Maar er is één uitdrukking in dat hele gebed die steeds terugkomt. Ik weet niet of je dat is opgevallen, maar ik wil het jullie eigenlijk heel graag laten zien. En als iets steeds terugkomt, dan heeft dat de betekenis voor mij, want God heeft zeg maar alleen dat ene boek gehad om ons te geven, dat als hij iets steeds herhaalt, dat het een enorme waarde heeft. En zo is in dit hoge priesterlijke gebed, komt iets steeds terug. In Johannes 17, vers 2b, laat die eerste maar zien, staat, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. In Johannes 17, vers 6, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. In Johannes 17, vers 9. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. Johannes 17, vers 11. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, omdat zij één zullen zijn zoals wij. Johannes 17, vers 12. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Johannes 17, vers 24a. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij me zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Johannes 17, vers 24b. Die u mij gegeven hebt, opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Weet je, enkele maanden geleden ontdekte ik dat. Dus eigenlijk, je leest zo'n gebed en dan lees je soms over parels, kleinoden eigenlijk heen. En dan op een gegeven moment dan is het zo dat de Heere Jezus en de Heilige Geest je dingen laat zien. En dat is hier ook het geval, voor mij althans. Ik weet niet of je dat wist, of je dat zo ook gelezen hebt, dat dat eigenlijk steeds weer opnieuw eigenlijk terugkomt. En dat wij, zeg maar, dat het doel van de komst van de Vader, we hebben in dit hoge priesterlijke gebed, hebben we eerst gekeken ook naar het doel van de komst van de Heer Jezus, wat dat betekende voor God zelf, dat het uur is gekomen. Maar hier wil ik vanmorgen eigenlijk iets heel graag wat een andere kant belichten. En dat is dat diegenen die wederom geboren zijn, die toebehoren aan hem gegeven zijn. Dat u die in Christus gelooft eeuwig leven zoudt hebben, omdat u aan hem gegeven bent. Weet je, het plan in de eeuwigheid, wat al voor de grondlegging der wereld eigenlijk was, door God was vastgesteld in zijn raadsbesluit, het afleggen van de heerlijkheid van Christus, de heerlijkheid die hij had bij God, het mens worden, de geboorte in Bethlehem, die 33 jaar dat hij hier op aarde was, de problemen die hij verdroeg, de preken die hij had, de wonderen die hij deed, zijn dood aan het kruis, zijn opstanding uit de dood, de Heilige Geest die is uitgestort, was erop gericht om u eeuwig leven te geven. Dat was erop gericht om natuurlijk ook de naam van God te verheerlijken, maar het laten we een ander aspect eigenlijk laten zien, en dat is, dat was erop gericht dat we eeuwig leven zouden ontvangen doordat God u en mij aan de Heer Jezus ging geven. Dat hij zou ontvangen wie God hem zou geven. En hij verliet eigenlijk zijn heerlijkheid en bedekte zijn heerlijkheid met een sluier. Hij nam een menselijk leven aan, een lichaam aan, met de reden dat diegenen die in hem zouden geloven, die wederom geboren zouden zijn, eeuwig leven zouden ontvangen, doordat God deze mensen aan zijn zoon zou geven. Dat is zo indrukwekkend. Het staat in Johannes 10 op een andere manier beschreven. In Johannes 10 vers 28 staat, en ik geef hun eeuwig leven, en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan, het kan gewoon niet, het kan niet dat wij uit de hand van de Vader gerukt worden. Weet je, dat is zo'n troost, dat is zo'n enorme waarheid, dat is zoiets wat zo kostbaar is, en dat de Vader garant staat dat niemand ons uit zijn hand kan rukken. En wat heeft dat nu te betekenen voor uw dagelijks leven? Daar wil ik eigenlijk op infocussen. Want sommige dingen kunnen van zo'n grote en diepe waarde zijn, dat ze eigenlijk ons hart eigenlijk niet in die diepte raken, hoe het zou moeten raken. En dan is het heel goed om te kijken naar wat betekent dat nu voor ons dagelijks leven, en waaraan, aan wie zijn we gegeven? Nu heb ik gekozen ervoor, kijk, Jezus is profeet, hij is koning, hij is priester. En als het gaat over koningschap, dan is het zo, we zijn aan de koning als het ware gegeven, dan hebben we daar een beeld bij. Maar ik heb bewust gekozen, omdat het over het hoge priesterlijke gebed gaat, heb ik bewust gekozen om met u na te denken dat we aan de hoge priester gegeven zijn. Want over de hoge priester, daar staat iets prachtigs over in het Oude Testament. En dat wordt zeg maar beschreven in het Nieuwe Testament, wie hij als hoge priester is. En dat is mijn uitgangspunt vanmorgen, Hebreeën 4, vers 14 en 16. Daar staat, nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Dus we zijn aan een priester, een hoge priester gegeven, die medelijden heeft, die onze zwakheden kent. Maar één die in alles op dezelfde wijze verzocht is. We zijn aan iemand gegeven, aan de Zoon van God gegeven, die ook op dezelfde wijze is verzocht. Met die uitzondering dat hij zonder zonde was. En dat geeft ons een enorme, doordat wij aan die hoge priester gegeven zijn, staat er, laten wij dan, omdat dat zo is, met grote vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En weet je, daar gaat ontzettend veel genade gaat hiervan uit. En ik heb gekeken, ik ben deze week toen gaan kijken naar de hoge priester in het Oude Testament, om iets van die glorie van Christus te ontdekken. Want ik heb u de laatste keer toen ik hier mocht preken, toen had ik u verteld dat in het Oude Testament zijn er steeds schaduwen gegeven. We ontwaren daar waarheid en ontwaren daar beelden. God komt ons zo tegemoet om ons zeg maar in beelden te spreken. Niet alleen in woorden, maar ook in beelden. En zo gaf hij ook het beeld, stelde die aan in zijn volk, stelde die een hoge priester aan. Dat was de eerste hoge priester, was de broer van Mozes, dat was Aaron. En hij stelde een priesterlijke geslacht, stelde die aan. En uit het geslacht van Aaron zou steeds de hoge priester volgen. En die hoge priester, die mocht dan één keer in het heilige, de heilige komen. Daar hebben we ook over nagedacht om verzoening te doen voor het volk. Maar het prachtige was dat deze hoge priester, die zo ontzettend beschreven staat in het Oude Testament, daar wordt ook elk detail beschreven van zijn kleding. En die kleding, daar wil ik even met jullie naar kijken, omdat die kleding van die hoge priester ons zoveel troost kan geven dat u weet in die beelden hoe God u aan Christus gegeven heeft en wat dat betekent voor uw dagelijks leven. En ik heb maar een paar dingen die mij zo diep aangeraakt hebben, die heb ik daaruit genomen, want je kunt over de kleding spreken en je kunt over de kleuren spreken en je kunt over die gouden draad spreken die door die kleding geweven is, wat van die hemelse heerlijkheid eigenlijk steeds spreekt. Maar ik heb vier dingen eigenlijk. Laat die prachtige plaatje maar zien over die kleding. Je ziet hier zeg maar die kleding van die hoge priester. Dat is een prachtig kleed met een hoed of een hoed is het eigenlijk. En dan zie je die prachtige kleuren en dan zie je dat borstbeeld en dat door goud verweven. En ik wil daar een paar details eigenlijk van laten zien, zodat het kort bijkomt wat het betekent dat we aan de hoge priester gegeven zijn. Het is namelijk zo dat als je daar inzoomt, dan zie je eigenlijk dat op zijn schouders, laat dat maar even zien, had hij twee edelstenen. Waren dezelfde edelstenen, links en rechts, op de schouder. En op een van die, op de rechter edelsteen, waren zes namen van de stammen van God, van Gods volk geschreven, met naam. En op de andere schouder was ook een edelsteen, ook weer andere zes stammen. En je ziet eigenlijk dat de hoge priester, die droeg als het ware Gods volk op zijn schouders. En weet u, als wij als geheel, als gemeente, als volk van God aan hem zijn gegeven, en daar spreekt ook de hele Bijbel steeds over, dat we in beelden zien dat hij de goede herder is van de kudde, dat hij de bruidegom is van de bruid, dat hij, zeg maar, het hoofd is van het lichaam. Dan zie je eigenlijk dat wij als Gods volk, als gemeente, gedragen worden in die liefdesband en gegeven zijn in die liefdesband. En dat Jezus, als het ware, ons draagt op zijn schouder als volk van God. En weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat we zien dat het onlosmakelijk verbonden is. En dat hij het is die ons draagt. Het is zo indrukwekkend om, zeg maar, te zien die liefdesrelatie die eruit spreekt van het dragen van de last, het dragen van de zorg van de gemeente als geheel. En dat hij die gemeente ook thuis brengt, dat hij die gemeente als het ware dan ook als het geheel niet uit zijn hand kan worden gerukt. En dat mensen nu ontslapen, maar dat er een tijd komt dat we als geheel, als lichaam van Christus worden opgewekt en samen worden gebracht. En de bruidegom en de bruid, die worden samengebracht. En ik vind het heel erg belangrijk dat u beseft dat als u over de gemeente spreekt, ook over deze plaatselijke gemeente spreekt, dan gaat het niet over mensen die in Jezus geloven, die in hetzelfde gebouw samenkomen en God aanbidden. Dat is niet de gemeente. De gemeente is Jezus als hoofd en het lichaam. De gemeente is samen met hem. Weet je, we kijken soms naar gemeentes, naar plaatselijke gemeentes. En ik heb hem echt afgeleerd om over gemeentes te spreken. In welke hoedanigheid en welke problemen dat er ook zijn. Om daar een oordeel over te zeggen of slecht te spreken. Want het is de gemeente van hem. En het gaat niet over die verzameling van mensen. Het is niet alleen maar de gelovigen die op een plaats samenkomen. Als het dat zou zijn, dan hadden we geen enkele overlevingskans. Maar het gaat erover dat er een onlosmakelijke verbinding is tussen het hoofd en het lichaam, tussen de bruid en de bruidegom, tussen de goede herder en de kudde. En dat hij het is die op zijn schouders het volk draagt. En weet je, als je bidt voor de gemeente, als je leiding geeft in de gemeente, als je ergens een taak hebt in de gemeente, als er een bediening is in de gemeente en het wordt zwaar en het is soms moeilijk, dan is het zo indrukwekkend om daaraan te denken dat je zegt van, Heer, u draagt deze plaatselijke gemeente en de gemeente wereldwijd en de gemeente die ooit verenigd zal worden. En dat is hetzelfde. Er is maar één gemeente. Dat zijn alle gelovigen. Die worden dan opgewekt en worden dan samengebracht omdat hij ze op zijn schouders draagt en vasthoudt. Dat hij het met het bloed van zijn eigene heeft gekocht. En dat is zo'n troost. Dat God in Johannes 17 zegt, ik heb diegene die door mij gekozen zijn, die heb ik bewaard en gegeven. En diegenen die door het woord van hun tot geloof zijn gekomen, en dat zijn wij, die heb ik gegeven aan de Zoon. Zo'n troost. Maar weet je, het is zo indrukwekkend dat God het niet alleen over het geheel heeft. Want die hoge priester, die had een borstschild. Laat die de foto maar zien. En op dat borstschild was eigenlijk steeds een unieke edelsteen. Die unieke edelsteen, die waren 12 verschillende flonkerende edelstenen. Die in een gouden rand waren ingelegd. En op elke steen die zo uniek was, stond de naam van één stam. Dus op het schouders was het zo dat ze allemaal stonden. Dus identiek. Dus rechts en links waren dezelfde stenen, alleen waren er 6 namen rechts en 6 namen links. Maar hier op het borstschild was het zo dat er 12 verschillende flonkerende edelstenen waren en elk daarin gegraveerd de naam. Elke naam was apart gegraveerd. Dat was anders als bij diegenen die op de schouders waren. En weet je wat dat van spreekt? Het is zo'n troost als je beseft dat zoals Johannes 17, God zegt van, ik heb het aan mijn zoon heb ik deze geliefde gegeven. In eerste instantie kun je denken aan het geheel. Maar dan is het zo dat God het individu ook voor ogen heeft. Hij kent u bij naam. Hij kent uw zwakheden. Hij kent uw verleidingen. Hij weet wie u bent. Hij is dat hij u gegeven heeft als een kostbare edelsteen die gedragen wordt op de borst van de hoge priester. Dat hij echt weet welke zwakheden je hebt. En ik moest zo ontzettend denken, weet je, ik weet dat ik vaak het een voorbeeld neem en dat uit het huwelijk en uit het gezin. En dat is ook een enorme zegen. Maar weet je, deze week werd ik erg bepaald bij mensen die alleen gaan zijn, weduwe. Dat iemand die weduwe is en alleen is, dat hij weet van ik ben geplant bij het hart van de hoge priester. Ik ben genomen en hij kent mijn eenzaamheid, hij kent mijn alleen zijn en ik ben kort bij het vaderhart. Ik moest zo denken aan mensen die veel verdriet soms kennen in een huwelijk. Weet je, ik spreek hier vaak over een huwelijk en dan neem ik als voorbeeld mijn eigen huwelijk en ik besef ook soms dat het soms pijn kan zijn. Pijn kun je dan oproepen. Omdat je eigenlijk ziet over een huwelijk spreek je dan waar geluk gevonden is. Maar er zijn ook huwelijken die verdriet kennen. En huwelijken waarvan de partner niet tot geloof is gekomen. En dat je dan het intiemste wat je eigenlijk hebt, dat je dat niet kunt delen. En het is voor mij zo'n troost om ook daarover te spreken. En waarom heb ik die vrijmoedigheid om dat aan te raken? Omdat ik weet dat u, als u in zo'n situatie zit, kort bij het vaderhart bent, als een flonkerende edelsteen, bent u toch aan God gegeven en u bent geplant in dat borstschild. En hij koestert u. En hij kent die zwakheden en hij kent de moeilijkheden en hij kent het verdriet. Ik moest denken aan mensen die gescheiden zijn. En niet gered hebben. En dat we ons soms zelf veroordelen, we kunnen dat niet goed maken. En dan is het zo indrukwekkend dat u mag weten, ik ben geplant in dat borstschild. En God kent de weg. Ik moest denken aan mensen die een kinderwens hebben. Als er dan kinderen worden opgedragen, dan is het zo dat je natuurlijk kun je verheugen in het kind wat geboren is. Maar je hebt zelf een kinderwens en die is niet vervuld. En vaak wordt er in de gemeente niet over gesproken over dit soort processen van rouw. Van diepe rouw, een hunkering, de biologische klok tikt. En op een gegeven moment dan zie je eigenlijk dat je de grens overgaat en dat het daadwerkelijk ook zo is dat je geen kinderen kunt krijgen. En dat betekent ook geen kleinkinderen. En ik wil eigenlijk in de gemeente zijn. Waar ook daar aandacht aan geeft. En dat dat ook genoemd wordt. En dat je mag zeggen van, je bent een parel in Gods hand. Je bent als een edelsteen geplant in dat borstschild. Kort bij Gods vaderhart. Weet je, hij kent onze zorgen. Hij kent onze angsten. Hij kent ons falen. Hij kent onze zonden. En u bent daarin aan hem gegeven. Ik zal straks iets zeggen over die troon van genade. Want dat heeft er alles mee te maken. U bent aan hem gegeven in het borst, in die borstplaat ingezet. Indrukwekkend. Die borstplaat, het zal in het, u ziet dat niet zo goed, maar die borstplaat, dat was eigenlijk een dubbele, is eigenlijk iets dubbels. Die was dubbel geklapt. En ik heb er geen foto van, ik had wel foto's gevonden, maar het is, daar zou ik u op het verkeerde been zetten, want we weten eigenlijk, in die borstzak zaten twee stenen. De Urim en de Tummim. En ze weten eigenlijk niet hoe die... Dat kunnen edelstenen zijn geweest, dat kunnen ook andere stenen zijn geweest. Er stond zeg maar ook wat op, maar dat is allemaal een beetje, zeg maar, gissen, moet ik zeggen. Ik heb daar regelmatig wat over gelezen, maar de een zegt zus en de ander zegt zo. Dus ik laat het maar liever weg. Maar wat belangrijk is, is dat er twee stenen in zaten. En als iemand niet wist wat hij moest doen, als hij voor een moeilijke keuze stond... Zoals David, die maakte er gebruik van. Esra maakte er gebruik van. Dan ging hij naar die hoge priester. En die Ummim en Tummim, wat eigenlijk zeg maar betekent schittering en volmaaktheden. Dat zijn eigenlijk die namen, lichten en volmaaktheden. En als je dan een belangrijke beslissing moest maken en je wist niet wat je moest doen. Dan ging je naar die hoge priester en dan keek hij of gooide hij of weet ik hoe het ging, ik weet het niet. Maar in ieder geval was het zo dat God sprak door die stenen. Je ging naar die hoge priester en dan keek hij naar die stenen en dan wist hij wat hij moest zeggen. Het is een beeld, een schaduw. We hoeven die stenen niet meer. Maar wat wel is... We kunnen naar die hoge priester gaan als u in wijsheid verlegen staat. Het is een schaduw. We moeten daar niet naar zoeken. Want wij hebben ook we hebben de vervulling van die hoge priester. Maar dan is het wel heel belangrijk dat we weten dat dit gegeven was als een schaduw. En dat die komt met die nood. En dat kan dagelijks zijn. Dat je dan zegt dat God... met de weg eigenlijk geeft. We zijn gegeven aan hem om raad te vragen. In Psalm 32 vers 8 staat, ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Weet u, dat is zo indrukwekkend, dat we naar die hoge priester mogen gaan, kort aan het vaderhart geborgen, gedragen op de schouders. Waarom zou hij ons dan niet de wijsheid geven om besluiten te nemen? Een van de mooiste en moeilijkste dingen is natuurlijk om raad te vragen, om hulp te vragen. Ik zie gewoon dat mensen gewoon vastlopen, omdat ze geen hulp vragen. Gemeentes die lopen vast, omdat er geen hulpvraag komt. Help ons, we komen er zelf niet meer uit. Help ons. Dat is gewoon het eerste wat je moet doen. Heer, help me. Help me. Ik weet dat ik geliefd ben. Ik weet dat u me op de borst draagt. Ik weet dat u onze gemeente op uw schouders draagt. Helpt u ons. Wijs ons de weg. En dan had hij een prachtige laatste wat ik noem uit de kleding. Dat is zeg maar de volgende foto. Als je dan boven zag je dat hij een hoed had. En op die hoed, dat was een gouden ring was daar op. Dat was van goud. En weet je wat erop stond? Dat was ingegraveerd. En er stond op, heilig den Heere, heilig voor de Heere. Heilig voor de Heere. Heilig, zoals we weten, is apart gezet. Maar heilig betekent eigenlijk behorende tot een andere categorie. Je behoort tot een andere categorie. Je behoort bij hem. Je hoort nu, doordat je gegeven bent aan hem, hoor je bij degene en ben je heilig voor de Heer. Je behoort tot een andere categorie. God heeft je uit het vuur gerukt. Hij heeft je uit de wereld weggehaald. Hij heeft je aan hem gegeven en hij, nu ben je heilig voor de Heer. Je moet zich dat eens voorstellen, dat God kijkt naar u in Christus en hij zegt, hij is heilig. Onberispelijk. Onbesmet. Omdat hij het gedragen heeft. En we zijn gegeven aan hem. Dat is een anker voor onze ziel. Een hoop voor onze ziel. Weet je, ik heb die tekst laten zien van laten we vermoedigd naderen tot de troon van genade, omdat we bemachtigheid verkrijgen en vinden. Weet je, het is zo dat als je deze dingen tot je laat doordringen, dat hij je draagt op de schouders, dat hij je koestert aan zijn borst, dat hij je wijsheid wil geven, zeg maar, als je komt. Dan is het zo'n uitnodiging die er dan staat van, laten we dan ook toetreden tot die troon van genade en van barmhartigheid. Om barmhartigheid te verkrijgen. En ik wist het, maar ik werd er weer opnieuw ontzettend bij bepaald dat het woord barmhartigheid, dat heeft een hele bijzondere stam. Waar dat eigenlijk vandaan komt. Dat woord barmhartigheid, dat is dan, zeg maar in het Hebreeuws rechem. En dat is dezelfde stam als moederschoot. Je moet zich dat voorstellen. Het woord wat hier genoemd werd van bemachtigheid heeft zijn stam in de moederschoot. En dat laat eigenlijk zien die verbondenheid van God voor diegenen die hulp nodig hebben. Kun je het beter, mooier laten zien wat bemachtigheid is? Dat er een verbondenheid is met de moeder, met het ongeboren kind. Dat kind in de moederschoot is zo afhankelijk van de moeder. En daar is zoveel barmhartigheid en zoveel genade. En God zegt, ik geef een woord wat lijkt op moederschoot. Om die verbondenheid met mij te laten zien dat ik het hulp, datgene wat hulp nodig heeft. Wat zo ontzettend afhankelijk is. Om dat daarin te laten zien. Om te komen tot die troon van genade. En wat zich vaak afspeelt, is het volgende. Dat wij niet weten en niet ons realiseren dat er twee tronen zijn. En ik zie vaak dat mensen tot de verkeerde troon hadden. Tot de verkeerde troon. In de Openbaring, daar vind je twee tronen. In de Openbaring, daar staat dat er een troon is waar lofprijzing is. Waar verheerlijking is, waar dankzegging is, waar kracht en sterkte is. Waar God in feite, zeg maar, zijn hele aanbidding krijgt van zijn volk. Een troon die we naderen om hem te eren en hem te aanbidden. Een troon van genade die nu nog toegankelijk is. Maar er staat ook een tweede troon in Openbaring 20. En dat is een grote witte troon. Waar we van vluchten voor Gods aangezicht. Waar eigenlijk hemel en aarde eigenlijk weg van vluchten. Want dat is een andere troon. Dat is de troon waar de boeken geopend worden en waar er oordeel zal zijn. En weet u, omdat u gegeven bent aan hem, de hoge priester, moet u niet naderen tot die troon. Ook nu niet. Ik zie zo vaak dat mensen zichzelf oordelen. Dat ze zichzelf veroordelen. Dat ze zichzelf niet kunnen vergeven. Dat ze naderen tot de verkeerde troon. Ze naderen tot de troon waar de oordeel zal zijn. En daar zal oordeel zijn. Maar als je niet in dat boek staat, zal er oordeel zijn. Maar u bent in dat boek geschreven. U bent aan hem gegeven. Hij draagt u aan het hart. En ik denk dat Jezus menig traan huilt. Als wij dat wij met onze noden en met de fouten en de zonde en de schuld naderen tot een troon waar oordeel is. Dat hoort u niet. Dat moet u niet zijn. Dat is de verkeerde plek. De totaal verkeerde plek. U behoort hem toe. U bent aan hem gegeven. En dan mogen we komen, zeg maar, naar die troon van die diepe genade om onze zonden te belijden. Waarom? Om genade en barmhartigheid te ontvangen. Genade betekent, u krijgt iets wat u niet verdient, maar dat is wel door iemand anders verdiend. En dat is namelijk vergeving. En je mag tot die troon naderen en die genade ontvangen. U mag barmhartigheid ontvangen. Wat betekent dat? Zorg voor de gevolgen wat u van uw daad. Barmhartigheid heeft te maken met de dingen die u beslist hebt, die zijn fout geweest. De zonden die u heeft gedaan, zijn fout geweest. Daar kunt u vergeving voor ontvangen. Maar die zonde, die heeft gevolgen in uw leven. En dan zegt God niet, eigen schuld, dikke bult. Nee, je mag komen met de genade en ook die barmhartigheid mag je dan ontvangen. Hij komt u zelfs tegemoet in de gevolgen van uw besluiten. Dat is die troon. Je mag komen met je verdriet om getroost te worden. Met je zorgen om bemoedigd te worden. En als je uitgeput bent, om kracht te ontvangen. Als de vreugde uit je leven is weggevloeid, mag je tot die troon komen om die vreugde in hem weer opnieuw te vinden. Ik wil gewoon een moment, wil ik heel graag van stilte en een prachtig lied wat Bart heeft uitgezocht toen ik het vanmorgen zag, toen dacht ik, Heer, maar dit is toch geweldig dat u dingen zo geeft, samengeeft. Maar ik wil u eigenlijk heel graag echt uitnodigen. Echt uitnodigen, als we een troon hier zouden hebben, zou ik u uitnodigen tot die troon. En we hebben die troon hier staan. Daar staat de troon. Het kruis. En ik wil je echt uitnodigen, ook de mensen die vreemdelingen zijn. Er zijn velen die zijn zo meeluisteren, het wordt vertaald in het Farsi. De noden die jullie kennen, de onzekerheid die jullie kennen. De moeite die jullie kennen. Het verdriet wat jullie kennen. De moeite dat je je dierbaren hebt achtergelaten. In een vreemd land komt met een vreemde cultuur. En sommigen van jullie hebben de Heer Jezus hier leren kennen. Anderen hebben al de Heer Jezus leren kennen uit het land waar jullie vandaan komen. Maar ook vandaag is dat voor jullie een enorme boodschap van troost. Dat Hij jullie ook echt op het hart draagt. Je bent niet vergeten. Je bent niet alleen. Hij is bij jullie. Laten we zo stil zijn en echt die heerlijkheid bezingen van Hem die ons die uitnodiging doet.